Goedemorgen, broeders en zusters. Bent u goed uitgerust? Lekker uitgeslapen dan? Ook. Nou, daar wilde ik het toch met jullie over hebben vanochtend. Wanneer we naar de brieven van Paulus kijken in het Nieuwe Testament, dan kunnen we, als we goed lezen, opmerken dat die brieven in een bepaalde verhouding tot elkaar staan. En met name de eerste brieven, en dan bedoel ik niet de brieven in chronologische volgorde, maar zoals wij ze opgetekend hebben in onze statenvertalingen, dan blijkt dat er geopend wordt door de apostel met de brief van Paulus aan de Romeinen. En daar vinden we een logische, systematische uiteenzetting van het evangelie. Daar vinden we de beginselen van het nieuwe verbond, algemene leer, op begrijpelijke wijze uitgelegd. Moet wel goed lezen, maar het wordt heel logisch uiteengezet. En vervolgens krijgen we dan de brief van Paulus aan de Corinthiërs en aan de Galaten. Een groepje brieven waarin die beginselen eigenlijk handen en voeten krijgt. Waarin niet zozeer de positie van de gelovige centraal staat, maar meer de wandel van de gelovige in de praktijk. En dan blijkt in de praktijk dat er nogal wat haken en ogen zitten aan de levenswandel van, ja, ik wilde eigenlijk zeggen sommigen, maar Paulus zegt eigenlijk vele gelovigen. Want het blijkt dat het een strijd is om los te komen van die oude mens. Het blijkt dat het lastig is om te leren leven uit de opstanding van Christus. Om te leren gestorven, begraven en opgewekt te zijn met Christus. En we vinden dan de brief van Paulus aan de Corinthiërs. Daar vinden we de uiteenzetting waarin wereldse beginselen centraal staan. Waarin die Corinthiërs weliswaar weten uit genade zalig geworden te zijn. Ze weten dat ze verbonden zijn aan Christus. Ze hebben deel gekregen aan het evangelie. Maar als er maar iets gebeurde, dan vielen ze terug in die oude mens en hun wandel gaf er blijk van dat ze in de praktijk helemaal niet hun kruis droegen. Want er gebeurde iets en men sleept elkaar voor het gerecht. Of uit de wandel van sommigen bleek dat zij liever bij de moeder bleven, bij het oude, enzovoorts. We vinden daar dus voorbeelden. En Paulus zegt eigenlijk van, ik kan tot jullie niet verder op het moment dat jullie je kruis niet opnemen. En ik heb tot die tijd niets anders te melden dan de woorden van het kruis. Of met andere woorden, ik heb jullie met melk gevoed, omdat jullie de vaste spijs nog niet kunnen verdragen. Jullie zijn kinderen. En tot de gelaten zegt hij eigenlijk hetzelfde, maar die gelaten hadden het probleem dat ze weliswaar uit genade zalig geworden waren. Ze hebben de Heer Jezus Christus als hun redder en hun verlosser persoonlijk aangenomen. Ze waren in de tent, ze kwamen naar voren, ze gingen op hun knieën. Ze baden het zondaarsgebed wellicht, hè? Maar toen, in de praktijk van het leven, en wellicht na jaren, dat weten we niet, bleek dat er weinig veranderd was. Ze waren tot geloof gekomen, maar niet bekeerd. En dan, daarna, krijgen we de brief van Paulus aan de Efeziërs. En dat is eigenlijk een brief die niet zozeer meer gericht is op melk, maar meer op vaste spijs. Want voor het geval men, en met name in onze dagen, wel het kruis opneemt, blijkt dat er nog veel meer te vertellen is. Dat er niet alleen een boodschap van het evangelie is voor een ieder, maar dat er ook nog verborgenheden van het evangelie zijn die Paulus bekend wil maken aan de gelovigen. En blijkt dat we niet zozeer met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn, maar dat wij ook met hem gezet zijn in de hemel. Alleen zegt de apostel Paulus daar wel bij van, dat zul je in de praktijk nooit leren verstaan op het moment dat je niet je kruis opneemt. Op het moment dat je die eerste drie brieven als het ware in de praktijk van je leven eigen hebt gemaakt. Of via de juiste route, op het moment dat die woorden van melk jouw leven niet beheersen, zul je nooit aan de vaste spijs toekomen, want dan groei je niet. En je zult ze misschien wel met je verstand verstaan en ik zou erover kunnen spreken en dan denken, ja logisch, ja, dat staat er enzovoort. Maar wat gebeurt er in de praktijk? Gelovigen die blijven bij de oude mens en de oude dingen, die zullen dat een eigen invulling geven in hun gedachten, in hun denkpatroon, in hun denkkader, in hun wereldbeeld. En zo blijft als het ware alles bij het oude. de hemelse positie. Ja, dat is iets voor daar hè, en ver weg enzovoort. Maar Paulus doet er juist heel veel moeite voor. Hij strijdt ervoor om bij de gelovigen binnen te brengen wat dat inhoudt in de praktijk om met Christus gezet te zijn in de hemel. En, nou ja, ik wil met jullie naar de brief van Paulus aan de Efezen, maar de brieven daarna, de brief van Paulus aan de Filippenzen en de Colossenzen, die geven dan meer uitdrukking aan de wandel van de gelovigen die gezet is in de hemel, met name in onze tegenwoordige bedeling. En die daar vervolgens ook vanuit zullen wandelen. En dan blijkt dat gezet zijn in de hemel als consequentie heeft dat we vervolgens ook zouden wandelen. Met hemels burgerschap of naar hemelse principes. Of dat we zouden zoeken de dingen die boven zijn. Of dat we zouden wandelen waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn. En in de praktijk blijkt dan dat het wandelen in de hemel niets anders is dan leven onder de beginselen van het nieuwe verbond. En vervolgens hebben we dan de brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen. En dan heeft het meer, dan ligt de nadruk meer op de toekomstige positie, de uitwerking van het hele heilswerk in onze tegenwoordige tijd. En daar staat dan de opname van de gemeente en de dag des Heren centraal. Dus de afsluiting van de weg. Maar in de brief van Paulus aan de Efeziërs staat dus onze positie, onze hemelse positie centraal. Maar dat is dus vaste spijs. En in Efeze 1 leren we dan dat wij met Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. Staat er in iets andere volgorde, maar daar komt het op neer. En vervolgens worden dan die zegeningen, die geestelijke zegeningen, uiteengezet. Maar de kans is groot dat als je die voorgaande brieven niet in je hart hebt laten planten, als dat niet praktijk is van je leven, dat je nooit tot die zegeningen komt. Je zult ze misschien met je verstand verstaan, maar ten volle beseffen en leven wat dat is iets heel anders. Het zijn namelijk geestelijke zegeningen en het zijn zegeningen in de hemel. En om het nu lastig te maken, want ik wil naar Efeze 6. Deze brief, de brief van Paulus aan de Efeziërs, is geschreven in de vorm van een introversie. Ik heb vroeger één trucje geleerd en dat is introversie. Vervolgens vind je dat overal terug. Maar het blijkt dat het eerste hoofdstuk overeenkomt met het laatste hoofdstuk. Onze hemelse positie komt overeen met onze hemelse strijd. Alleen in Efeze 1 staat de overwinning centraal. Want wij zijn in Christus, onze positie ligt helemaal vast in de positie die Christus nu in zijn opstanding inneemt. En in hem hebben wij de overwinning. In hem zijn wij gesteld ver boven alle overheid en macht en wat er daar maar genoemd wordt in Efeze 1 vers 19 en verder. Wij hebben de overwinning in Christus en dat is onze positie. Maar dat is een collectief verhaal wat daar wordt geschetst door de apostel. Dat gaat over het lichaam van Christus. Maar vanaf ongeveer Efeze 4 gaat het over het individu. En dan gaat het niet meer over de positie van de gelovigen, maar over de wandel van de gelovigen in de praktijk. En daar in Efeze 6 gaat het dus ook over het individu. En daar gaat het dan niet zozeer over de overwinning die wij hebben in Christus. Maar daar gaat het over de geestelijke strijd waarin de gelovige in de praktijk van zijn leven terechtkomt op het moment dat hij zijn kruis opneemt en beseft dat hij in de hemel is gezet en dat zijn positie daar is met Christus. Daar gaat Efeze 6 over, het individu. En om maar met de deur in huis te vallen, een plaatje uit het Oude Testament, uit de geschiedenis van het volk Israël. Het gaat er niet zozeer om dat wij uit Egypte verlost zijn. Wij hebben de belofte van het beloofde land, het land ligt voor ons. En we zouden die weg gaan door de woestijn, achter de wolk aan, achter Mozes aan, achter Jozua aan. Maar in de praktijk bleek dat het volk Israël weliswaar binnenging, maar dat de meesten waren omgekomen en lagen te spartelen op het zand, in het zand van de woestijn. En dat gaat over het individu. En de vraag eigenlijk van de apostel is van ja, wij hebben de overwinning in Christus. Wij zijn zelfs meer dan overwinnaars. Maar geldt dat ook voor jou persoonlijk? Want wat is de geestelijke strijd die Paulus in Efeze 6, en dan slaan we dat maar even op, in Efeze 6 naar voren brengt? Want hij zegt daar in Efeze 6, vers 13, vers 12. We lezen terug trouwens. Daar zegt hij, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dus wij zijn gezet in de strijd. Maar wat betekent die strijd? Want ik zei net al, deze brief behandelt geen melk, maar vaste spijs. En de kans is groot dat wanneer de gelovigen, en ik hou het zo algemeen mogelijk, wanneer de gelovigen zijn kruis niet wenst op te nemen en blijft bij de aardse, zienlijke, tijdelijke dingen, dat hij de zegeningen Gods niet leert verstaan, de hemelse zegeningen. Maar hij leert de strijd dan ook niet verstaan. En zoals ik al zei, hij geeft het dan een invulling in zijn eigen denkkader. En dan blijkt vaak dat de geestelijke strijd van de gemiddelde gelovige bestaat uit de strijd die elk mens voert in zijn leven. Namelijk de strijd tegen, laat ik het maar bij de religieuze houden, de strijd tegen de zonde. De strijd tegen ziekte, hoe erg dat ook kan zijn, daar gaat het niet over. De strijd om het leven hier zo lang mogelijk in stand te houden, om idealen na te streven en je doelen te bewerken hier in dit leven, het hier en nu, en vooral wat voor je medewens te betekenen. Vooral lief zijn voor elkaar. Dat is vaak de strijd van de gelovigen. Maar vaak beseft men niet dat de strijd die de gelovige daarmee voert, de strijd is die eigenlijk elk mens heeft. De strijd om het een beetje uit te houden hier, om hier een beetje doorheen te wandelen. En als het heel erg gesteld is, dan is het de strijd om je baan te houden, of om die auto te kunnen rijden, of om dat mooie huis te hebben. Maar dat is niet de geestelijke strijd waar Paulus het over heeft. Paulus heeft het hier over een heel andere strijd. Namelijk de strijd des geloofs. De strijd niet om zozeer verlost te raken van Egypte, maar om de belofte van de erfenis in ontvangst te nemen, om daarin te gaan staan. Niet om eruit te gaan, maar om het beloofde land in te gaan. En om daar een positie te krijgen. Dat is de strijd die de apostel Paulus beschrijft. En dat is dus veel meer. Dan moet je dus onderweg zijn. Dan moet je blik de goede kant op gericht zijn. En om nog een stapje verder te gaan, de strijd die Paulus persoonlijk beschrijft is niet eens meer een strijd om zichzelf, want hij zegt, met mijn woorden, ik ben volwassen. Ik heb de goede strijd gestreden. Toch? Ik heb het geloof behouden, enzovoort. Ik heb de loop geëindigd. Hij heeft het gedaan, maar hij zegt eigenlijk, en nu jij nog. Loop erachteraan. Wees allen mijn navolgers, enzovoort. Dat is wat hij zegt. Dus het gaat hem niet eens meer om zichzelf. Zijn strijd was in de praktijk de strijd om de ander. Om de gelovigen. Om te zorgen dat niet alleen hij binnenkwam, maar dat zijn medegelovigen ook de overwinning zou behalen in de praktijk. Dat diegene dus ook volwassen zou worden in het geloof. Dat diegene ook tot zoon zou worden aangesteld. En dat diegene ook heerlijkheid zou verkrijgen. Namelijk heerlijkheid die is tot eer van God. Dat was zijn strijd in de praktijk. En toen bleek juist dat hij alleen stond. Nou ja, er was er nog één, of er was nog iemand anders, maar het waren maar enkelingen. Kijk, en als je dan beseft dat er 600.000 man uittrok uit Egypte, er waren er veel verlost, er waren er veel gered. Maar de strijd die Paulus beschrijft, dat spreekt over die twee die maar het land binnenkwamen. En hier in Efeze 6 heeft hij het over die strijd. Hij zegt, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En dan zult u misschien denken van, ja, maar de Heer heeft toch alles overwonnen en mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde en hij heeft toch zijn troon ingenomen? Ja, dat is zo. Hij heeft de strijd gestreden en hij heeft overwonnen. En in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Maar hij verzamelt zijn volk nu. Hij verzamelt zijn gemeente. En de vraag is, veroveren wij dat land ook? Want toen het volk Israël in het beloofde land aankwam, toen was er nog een strijd te voeren. Want toen moesten al die steden nog ingenomen worden. En die strijd is nu gaande. En daarvan zegt de apostel, dat is geen strijd tegen vlees en bloed. En vlees en bloed, dat zijn gewoon mensen. Hè? Dat is een gezicht in deze wereld. In de brief aan de Galaten zegt Paulus, toen hij over zijn bediening sprak, ik ben niet te rade gegaan bij vlees en bloed. Hij heeft het niet bij mensen gezocht, maar hij is te rade gegaan bij de geest, bij de Heer zelf. Of in 1 Korinthe 15, vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Nee, wij moeten alle veranderd worden enzovoort. De verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Vlees en bloed. Onze aardse natuur. Het vlees, wat wij zien. Dat is niet waar wij de strijd tegen hebben, zegt de apostel. Maar dat is wel wat wij zien. Kijk, en daar zit de crux van Paulus' verhaal. Want elke gelovige die opgroeit, die krijgt op een gegeven moment te maken met strijd. Maar die strijd krijgt wel een gezicht. Dat komt via vlees en bloed. Dat komt met een gezicht, dat komt met handen en voeten, dat komt met situaties. En Paulus zegt eigenlijk van, nou, je zult volwassen moeten zijn om daar doorheen te leren prikken en de boodschap of de geest daarachter te leren herkennen. En niet alleen maar om je eigen kleine leefwereldje te beschermen. Nee, het gaat zelfs om een veel grotere strijd. Iets wat buiten ons, boven onszelf uitstijgt. En we hebben dus geestelijk inzicht nodig. We hebben groei nodig. Of in de praktijk, we hebben het woord nodig om te leren verstaan wat die strijd is. En hoe wij toegerust zouden moeten worden tot die strijd. Nou, en hier staat het woordje strijd dan. Maar we zien, het komt maar één keer voor in het hele Nieuwe Testament. Dat is zoiets als een worsteling, zo wordt het ook vertaald. In de meeste gevallen, wanneer er over strijd wordt gesproken door de apostel Paulus, dan gebruikt hij een ander woord, het woordje agon. En dat heeft te maken met wat wij dan een wedloop of een wedstrijd noemen, maar niet zoals wij dat kennen. Ik neem nu niet de tijd, een aantal jaar geleden heb ik daar al een keer over gesproken, maar die agon, dat heeft te maken met de spelen van vroeger, de klassieke spelen. Zo had je de Olympische Spelen, de Corinthische Spelen, de Pythische Spelen, nog wat, de Nemeïsche Spelen. Ieder had zo zijn eigen regeltjes en er waren verschillende onderdelen waaraan je mee kon doen. Maar er stonden een aantal dingen vast. Er was maar één winnaar. Er werd naakt gestreden. En het was niet boksen op de klok, maar boksen totdat er iemand niet meer op stond. En de prijs? Eer, lof. Een krans, kon een lauwerkrans zijn of een olijvenkrans. Heel veel olijfolie. Prachtig. En vaak hoefden ze ook niet meer te werken. Dus er zat nogal wat aan vast. Maar dat was niet die softsport die wij tegenwoordig kijken. Dat was een strijd om leven en dood als het ware. En er ging er dus ook wel eens eentje. Nou, en daarvan zegt Paulus van, nou die strijd ik. En ik hoop dat ik de prijs behaal. Zo loop ik. Een worsteling dus. Maar een worsteling op leven en dood. Nou, en zo zegt Paulus dus tegen ons nu ook. Want laat ik het maar dichtbij houden van. Nou, wij staan nog steeds in diezelfde strijd. En we zouden beseffen dat dat dus een zaak van bittere ernst is. En hij zegt hier dus dat we toegerust zouden moeten worden om te kunnen staan tegen de listige omleidingen des duivels. Dat staat in vers 11. We zouden een wapenrusting moeten hebben om te kunnen standhouden tegen listige omleidingen. En in de praktijk van ons leven, geef het maar eens een handen en voeten of een gezicht. De gelovige van helemaal vandaag wordt met alles afgeleid. Hij wordt afgeleid van het doel Christus. Degene waar het werkelijk over gaat, het doel wat hem in het vooruitzicht is gesteld. Want hij moet dit, hij moet zus, hij moet zo. Oh ja, maar die zegt dit en die zegt dat enzovoorts. En Paulus zegt, nee, dat zijn allerlei afleidingen. En hij noemt het zelfs listige afleidingen. Dus het zijn afleidingen die tot doel hebben juist om iemand weg te trekken van de kern van de zaak. Ik moet dan altijd denken aan die listige slang in Genesis 3. Maar wat deed hij? Hij nam het woord van God. Hij sprak het woord van God. Hij verdraaide het woord van God. Van, dit heeft God gezegd, hè? Maar dat heeft hij niet zo bedoeld. En toen kwam zijn eigen draai. Van nou, als je dat doet, dan komt het wel goed met je. Enzovoorts. En deze slang was dus listig. Hij verleidde, nou ja, in dit geval Adam en Eva. Maar als wij niet oppassen, dan staan wij ook voor de listige omleidingen des duivels. En het woordje slang, dat is in het Hebreeuws nagash. Nagash. En dat heeft te maken met koper. Zo wordt het ook vertaald. En koper, dat is een goed communicatiemiddel. Een goede geleider. Schallend koper. Hebben we ook wel eens van gehoord. Maar er wordt ook gesproken op andere plaatsen over koperen banden. En op het moment dat de slang zijn woord doet en je verleidt, dan neemt hij je mee. Het is aannemelijk. Je denkt, daar moet ik achteraan. Dat klinkt goed. Maar op een gegeven moment krijg je koperen banden om en blijkt dat hij je gevangen neemt. En op het moment dat je terug wil, zit je aan handen en voeten gebonden. Dat is wat de slang doet. Lekker hapje. En daar zouden we dus voor waken. En dat kunnen we met de wapenrusting. En die wapenrusting, ja, die blijkt dus ervoor te zorgen dat wij blijven staan. Dus die wapenrusting heeft op een of andere manier te maken met de opstandingskracht. Ik schakel maar een beetje tussen Efeze 1 en Efeze 6, want het gaat over dezelfde dingen. Maar daar staat dat de Heer Jezus Christus zijn positie heeft ontvangen op grond van de kracht die in hem wrocht toen God hem uit de doden deed opwerken. En die kracht heeft hem die positie gebracht. En die kracht werkt nu ook in ons, staat daar. Efeze 1 vanaf vers 19 is dat. Of om eventjes terug te gaan naar Romeinen 1, waar Paulus het evangelie aan een ieder uiteenzet, daarvan zegt hij, het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Dus de wapenrusting die wij zouden aandoen, bestaat eruit dat wij ons zouden laten bekrachtigen op een of andere wijze met woord. Nou, en Paulus doelt er dus in al zijn brieven op dat dat het woord der waarheid is, of het evangelie, of het nieuwe verbond. Het is allemaal hetzelfde. Het woord van God. Daarmee zouden wij ons bekrachtigen en zo zouden wij leren staan in de positie waarin wij gezet zijn. Op grond van de opstanding en hemelvaart dan wel positie nu van Christus. Maar leren staan impliceert ook dat je sterk wordt. Dat je dus opgroeit. Dat je vanuit een soort liggende houding omhoog gezet wordt. We zouden dus opgroeien. We zouden van kinderen naar volwassenen worden. Opgroeien. En zo vind je een aantal malen bijvoorbeeld het leven van de Heer Jezus in Lucas 1 beschreven. En daar staat dan meerdere malen dat het kind groeide op en werd gesterkt in de geest. En in Lucas 2, vers 40 volgens mij staat dan, het kind groeide op en werd gesterkt in de geest. En de wijsheid was in hem en de genade Gods was in hem. Daarin groeide hij op en daarin werd hij sterk. En vervolgens begon hij aan zijn bediening. En vervolgens zat hij in de tempel enzovoort. En leerde de leraars van Israël enzovoort. Hij werd gesterkt, hij groeide op. Onze Heer heeft zelf ook geleerd om te blijven staan. Denk maar aan de verzoeking in de woestijn bijvoorbeeld. Dat is wat onze Heer geleerd heeft. En nu zouden wij, wanneer we tot geloof komen, bijvoorbeeld beginnen met Petrus. En als pasgeboren kinderen begeerig zijn naar de redelijke en onvervalste melk. 1 Petrus 2. Maar vervolgens zouden we leren om ook vast voedsel te verdragen. In de praktijk van ons leven. En daarin te gaan wandelen. En zo worden we sterk. Zo kunnen we staan en stand houden. En dat is wat de wapenrusting in de praktijk is. Dat we ons laten bekrachtigen door het woord. En dat zeg ik niet zomaar, want dat heeft de apostel Paulus net gezegd in Efeze 4. Laat ik nog even Efeze 6 vers 10 lezen, want het komt niet uit de lucht vallen. Hij zegt voorts, mijn broeders, word krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Dus word sterk, groei op, sta op en blijf staan. En in Efeze 4... daar vinden we een uiteenzetting van hoe dat in de praktijk gaat. Dat opgroeien en sterk worden. En in Efeze 4 vinden we een aantal versen die heel lastig te vertalen zijn. Dat zijn hele lange zinnen. En ik moet er ergens maar eventjes invallen. En op dit moment lees ik maar eventjes in vers 13. Wat is het doel van het groeien van de gelovigen? Het opgroeien van de gelovigen. Wat is het doel? Nou, er staat in vers 13, dat wij zouden komen tot eenheid des geloofs en kennis van de Zoon van God. En in Filippenzen 3 staat er bijvoorbeeld, opdat ik hem leren kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat is wat hij in de praktijk nastreeft, dat is het doel wat hij voor ogen heeft. Dat hij in alles de Heer leert kennen. Nou, en wij zouden dus ook opgroeien en één worden met Christus in de praktijk van ons leven. Tot eenheid des geloofs en kennis, gemeenschap komen met de Zoon van God. En vervolgens staat er dan, wij zouden dus opgroeien tot een volkomen man. Dus Christus als mannelijk hoofd en de gemeente als mannelijk lichaam. Maar Paulus zegt hier in deze verse dat dat gaat via de groei van de individuele gelovigen. En ieder apart. Dus het lichaam van Christus wordt opgebouwd door de individuele gelovigen toe te rusten met het woord van God, zodat die individueel opgroeit en samen, collectief, draagt dat bij aan het lichaam van Christus. En dat is een volkomen man. En Christus staat daarvan aan het hoofd. Alleen op het moment dat er kinderen zijn, of op het moment dat iemand nog aan het groeien is, dan moet men oppassen voor wind van leer, staat er. Want waarom zouden wij opgroeien? Reden 2, vers 14. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer. Hé, net hadden we het over listige omleidingen des duivels. En hier staat bewogen worden en omgevoerd worden met alle wind van leer. En dat is het probleem met kinderen. Ze zijn prachtig. Wij genieten elke dag. Maar een kind, helemaal zo'n kleintje, dat ligt. Er moet melk in. Er komt herrie uit. En nog wat andere dingen. Het is afhankelijk. Het kan verder niet veel. Een beetje schreeuwen. En vaak is het alleen maar schreeuwen om het ik. Want het kind denkt nog dat de wereld niet verder gaat dan zichzelf en de fles. En naarmate een kind wat groter wordt, is dat nog niet anders. En pas wanneer het kind, nou, als je geluk hebt, zo in de puberteit, dan leren ze ineens dat ze niet alleen zijn. En dat die anderen, dat die zichzelf ook willen profileren. En dat dat vaak ten koste gaat van jij, van jou. En dan dat doet zeer en vervelend enzovoort. Maar als dat allemaal goed gaat, dan leert een ieder zijn eigen positie, zijn eigen tekortkomingen, zijn eigen verantwoordelijkheden kennen en dan word je volwassen. Want dan leer je namelijk wat je wel en niet kunt en welke kant je op wilt. Dat is een beetje de bedoeling. Dus dat is door schuren en schaven en schoppen enzovoort. Als dat niet gebeurt, ja, dan krijg je dus mensen die bijna 40 zijn en ik weet niet wat ik wil en wil ik dat wel enzovoort. Nee, je zou volwassen worden, stevig staan. En niet bewogen worden door allerlei wind van leren. En het probleem met kinderen is dat je ze van alles kunt wijsmaken. Ze slikken het, ze nemen het op en ze gaan er vervolgens in wandelen. En nou ja, als dat woord der waarheid is, dan kunnen ze daarop blijven staan. En dan zal dat uitwerken en dat wordt sterk. Als dat woord van leugen is, of wind van leer, ja, dan blijkt ergens dat dat niet klopt. En dan lopen ze ergens tegenaan en dan raakt het kind verbitterd op een gegeven moment. Van nou, het zal wel. Ik trek mijn eigen weg wel. Enzovoort. Een kind wordt ongelovig. Een kind kiest er vervolgens voor om zelf keuzes te maken. En dat is goed. Maar het is vaak heel belangrijk wat wij als oudere gelovigen al in het kind hebben gestopt. En daarom denk ik wel eens, het is ook strijd in onze dagen. Met name in onze dagen dat je tegenwoordig niet meer zelf mag bepalen wat je tegen je kinderen zegt. Hè? Dus je mag je eigen kind bijna niet meer opvoeden. Je moet het stiekem doen tegenwoordig. Ze staan zo bij op de stoep. Dit is niet de bedoeling dat je dat zo doet. Dat heet indoctrinatie. Het kind moet van alles meekrijgen. Het kind moet rijk worden. Toch? Het probleem is juist dat je kinderen krijgt, nou ja, volwassene kinderen die totaal niet meer weten wie ze zijn en waarheen ze onderweg zijn. Stilstand. Nou, zo zouden we niet zijn. We zouden opgroeien dus. En dat heeft te maken met keuzes maken, met het accepteren van waarheden en daarin gaan staan en dat oefenen, opvallen, opstaan enzovoorts. Dat is opgroeien. En als dat niet gebeurt, ja, dan komt die wind weer een keer en dan waait er weer een weg. Het zijn vaak hypes. En met name juist in onze wereld waarin het woord te pas en te onpas gebruikt wordt. Dan heeft er weer iemand wat ontdekt. Dan moet er die kant op. En dan weer die kant. En ja, neem even afstand, hè. Maar als je om je heen kijkt, ja. Ik zeg wel eens tegen anderen van, nou ja, 20 jaar geleden toen zat ik in een evangeliegemeente. En dat was nog redelijk traditioneel. En dat is nu een Pinkstergemeente geworden. En de hervormde kerk daarnaast is nu een evangeliegemeente geworden. En dat schuift weer op. En die hebben nu openluchtcampagnes enzovoort. En ja, dat zal straks weer anders zijn. En clubjes komen op en gaan. En soms heb je er een die denkt dat die wat is. En dan neemt hij weer wat mee. Verkopen ze hun huis weer. En dan zitten ze op de Olijfberg. Het is van alles. En we zouden dus heel goed weten wie de Heer is. Wat hij uitvoert in onze dagen. En wat de randvoorwaarden zijn van zijn plan. En daarin zouden we wandelen. En dat vereist geloof. Maar ook elkaar. Dat we daar elkaar op wijzen. Maar wat is dan de oorzaak, staat hier in Efeze 4 vers 14, van dat men door de vloed bewogen wordt en omgevoerd wordt met alle wind van leer. Nou, dat komt door de bedriegerij der mensen. Door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Daar komt het door. En, ja goed, ik heb ooit 2 uur over dit vers gesproken, dat lukt nu niet natuurlijk. Maar het blijkt ook hier weer dat er wind van leer is, maar dat het een gezicht krijgt. En dat komt altijd via mensen. En met name dus voorgangers. Mensen die het woord voorhouden. En er staat hier dat het door bedriegerij der mens is. In het Grieks staat er zoiets als kubia, of kubio. Dat heeft met dobbelen te maken. Soms hebben die mensen zelf niet door dat ze als een speelbal gebruikt worden door die geestelijke machten die daarachter zitten. Maar Paulus waarschuwt de gelovigen en met name de volwassen gelovigen. En later in zijn brieven aan Timotheus en Titus, aan gelovigen die de Heer ook in de praktijk van hun leven dienen. En voorganger of oudste of diaken zijn van, hey, kijk uit, want dit is wel wat er gebeurt. Het krijgt een plaatje zus, maar daar zit geest zo achter. En daar moet je op letten. Want zolang er kinderen, en ik gebruik jullie even als voorbeeld. Maar zolang er kinderen in de zaal zitten, voel je niet aangesproken. Ja, die hebben niet door dat iemand een loopje met diegene neemt. En daarom zegt hij van, met name die volwassenen, die zouden op moeten letten wat er gebeurt. Die zouden daar doorheen moeten kunnen prikken. Die zouden het overzicht moeten hebben. En met name juist voorgangers zijn het die de verkeerde kant op gaan en anderen meetrekken. Want Paulus zegt bijvoorbeeld in Handelingen 20 vers 28, toen hij in Efeze was, bij de Efeziërs, van pas op, ik moet nu weg, jullie zullen mij waarschijnlijk niet meer zien, maar kijk uit, want na mijn vertrek zullen er zware wolven komen, die zullen tot jullie ingaan en ze zullen velen verslinden. Kijk uit. En hij zegt dat hij jaren onder bidding en smeking voor hen gestreden heeft, opdat ze maar op zouden groeien en standvastig genoeg zouden zijn voor de dagen die zouden komen nadat hij vertrokken zou zijn. Lees het zelf maar eens een keer na in Handelingen 20 vanaf vers 28. Maar dat is de praktijk van het leven. Er is een bikkelharde strijd gaande. En dat gaat juist via degene die dat woord voorhouden. En zo heeft Johannes ook een voorbeeld. Hij zegt, kijk uit bijvoorbeeld voor die Diotrephes. In de derde Johannesbrief, 9e vers. Diotrephes. Want die man, die zocht onder alle de eerste te zijn, staat daar. Hij wilde graag vooraan staan. Hij zag het wel zitten met zichzelf. Hij dacht van, nou, ik heb wel wat te vertellen. Maar op het moment dat het om het woord ging, bleek dat hij heel erg bekrompen was in zijn gedachten en niemand anders duldde. En hij zei, of tenminste er staat dan dat hij allen die wel waarlijk het woord diende, dat hij die eruit gooide. Toch? Johannes 3, of 3 Johannes vers 9 en vers 10 staat dat. Ik neem de tijd nu niet om er naartoe te gaan. Het is maar een voorbeeld. Let op, zeggen ze dus. In de praktijk, en ze worden met naam en toenaam genoemd. Paulus zegt het ook. Kijk uit voor Alexander de Kopersmid. Kijk uit voor die. Kijk uit voor zus en voor zo. Ze worden gewoon genoemd. Dat is strijd. En dat was altijd strijd om het woord. En niet eens om zichzelf, maar om die gelovige die nog niet sterk genoeg was om te blijven staan. Hij richtte zich vaak tot de voorgangers juist. Omdat juist ook die andere voorgangers kwade voorgangers bleken te zijn. Boze wolven. Oh, maar ze waren zo vriendelijk. En het klonk zo goed. Ze hadden mooie woorden en daar luister ik toch zo graag naar. Enzovoort. Ja, maar dat is het wel. Paulus waarschuwt zelfs op een gegeven moment voor Petrus. In de Galatenbrief, hè. Hij zegt, ja, ik moest hem terechtwijzen. Want die Petrus, die weliswaar een voorman was, die zag het even niet helemaal helder. Ja, maar het is strijd. En Paulus had een veel hoger doel voor ogen. Het was hem niet om Petrus te doen, maar om die geest daarachter. En zo ook in mindere mate, maar je leest het toch in zijn brief aan de Corinthiërs, noemt hij Petrus, oh, nou, hij noemt hem dan Kefas, maar hij noemt ook Apollos. En Apollos, en dat is helemaal vilijn, want dat is een Bijbelse boodschap die gebracht werd, maar een beperkte boodschap. Ja, we hebben het woord van God, maar nou laat ik er 3 brieven uithalen bijvoorbeeld. Ja, en die goed bespreken. Maar de rest, ja, daar ben ik het niet mee eens. Het wordt niet zo genoemd, maar als je, zoek Apollos zelf maar eens na, heb ik ook gedaan, wordt er gezegd dat hem de weg Gods nog bescheidenlijker uitgelegd moest worden. En eigenlijk vertrok hij daarna weer. We weten niet of hij het er wel mee eens was. Maar hij had wel grote invloed bij de Corinthiërs. En Paulus zegt eigenlijk van ja, en nu zit ik met de gebakken peren. Want ik heb mijn halve leven geïnvesteerd bij jullie. En nu komt die, en die, en die zegt dat het zus is, en die zegt dat het zo is. Ja, en nu? En dat was het probleem. Dat was de strijd van Paulus. Ik kom er misschien nog wel op. Maar het is helaas, en ja, dat moet ik ook tot mijn leedwezen zeggen, het is niet alleen maar in de brieven van Paulus. Het is niet alleen maar ver weg. He? Oh, dat was Paulus. Dat was toen. Nee, dat is ook in onze dagen. En ja, goed, ik ken jullie verder niet zo goed, maar als ik om me heen kijk, dan denk ik van ja, dat gebeurt nog steeds. Er wordt kerkje gespeeld. Er wordt een invulling gegeven. Mensen willen iets. En nou, dan gaan we het regelen, toch? Ja, en we moeten dat nu wel in stand houden, want anders komen de mensen niet meer. Dat gebeurt. En in plaats van dat er, laat ik er niet te veel van zeggen, maar ik kom wel eens op plaatsen waaraan je gelijk kunt zien, aan de manier waarop het ingericht is, dat er helemaal geen geestelijk inzicht is. En soms denk ik wel eens, zijn er wel voorgangers? Ik moet ergens zeggen natuurlijk, kan ook mijn zolderkamertje spreken. Voel je niet gelijk aangesproken. Maar dat is wel wat de apostel ook zegt. En dat is nu niet anders. En dan zijn het kinderen eigenlijk die kinderen naar voren brengen, omdat dat aannemelijk klinkt. Ja, dan ben je weg. Maar dat klinkt zo lekker. Toch? En ze hebben een grote mond vaak. Mooi. Mooie volzinnen. Maar ze missen het overzicht. En weet je wat het probleem is? Niet overal. Maar op het moment dat je verschillend woord binnenkrijgt, dan weer die, dan weer die, dan weer die. En die zegt het er net een beetje anders. Ja, maar het is toch een beetje zo. Dan zijn er een aantal dingen mogelijk. Maar het ene is, in het meest positieve geval heb je een week eigenlijk geen voeding. Eh? Maar in andere gevallen zal er een uitwerking zijn. En weet je wat je krijgt? Wildgroei, misgroei of helemaal geen groei. Het is dodelijk voor je geestelijk leven op het moment dat er een andere geest gaat waaien. Dat er ander woord wordt gesproken. En let wel, het gaat mij dus niet om dat er verschillende mensen ergens zijn. Het gaat mij erom dat als er andere geesten zijn, als er ander woord wordt gesproken, dat is dodelijk. En daarvoor zouden met name de voorgangers, als zij zijn, voor moeten waken. Want het is een bittere, ernstige strijd. En het gaat niet om of dat we een leuk samen zijn hebben en dat het een leuk praatje is waar je ook nog eens wat leert en moeilijke woorden leert en misschien nog wat Grieks en Hebreeuws of een plaatje, een typologisch plaatje. Toch? Oh, dat is zo mooi. Ja. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je opgroeit. Dat je leert staan, dat je volwassen wordt. Dat je je erfenis in het vooruitzicht ziet en hem ook kunt grijpen straks. Dat je straks bij de Heer komt en dat de Heer zegt, gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig heb ik u gesteld. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Maar dat heb je wel goed gedaan. Daar gaat het om. En daartoe zouden we dus toegerust worden. En dat is iets wat boven het gezellig samen zijn uit zou moeten stijgen. Dat is iets wat leven met zich meebrengt. En Paulus zegt dus in Efeze 4 van, nou, jullie zouden moeten opgroeien. Er is wind van leer, maar God heeft aan de gemeente gegeven, Efeze 4 vers 11 en 12, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Die heeft God gegeven aan de gemeente. En wat zouden die doen? Wat zouden die doen? Nou, die zouden ervoor zorgen via de prediking van het woord, op welke wijze dan ook, afhankelijk van wat hier genoemd wordt, dat die gelovigen, of degene die nog tot geloof moeten komen, dat die dus op een of andere wijze gemeenschap krijgen met de Heer Jezus Christus. En met name die herders en leraars, die als laatste worden genoemd, er staat niet voor niets herders en leraars. Ja, het is een hendiadis, inderdaad. Weer wat geleerd. Maar het is een leraar die tevens een herder is. Iemand die het woord van God weet uit te leggen, maar vervolgens daar ook in zou wandelen. Iemand die voorop zou wandelen. Niet omdat hij de baas is, maar omdat hij weet welke weg hij op moet. Dat is wat een leraar zou doen. En daar komt dus niet alleen maar woord uit, daar zou een heel leven bij meekomen. Dat is de bedoeling van de bediening van herders en leraars. Dat is niet zo, nou, ik doe mijn praatje ergens. Het woord doet zijn werk. Het kracht. Ja. Tuurlijk. Het woord doet zijn werk. De Heer komt tot zijn doel. Dat is dat. En hij weet de gelovigen uit de midden te trekken en mee te nemen. Echt waar. Dat doet hij. Hij komt tot zijn doel. Maar Paulus zegt, jongens, ik heb mijn hele leven daarmee uitgestort. Ik heb mijn leven tot een offer gesteld. Ik heb het aan hem gegeven, maar in de praktijk werd het aan jullie gegeven. Het werkte uit dus. Zijn leven was een getuigenis. Nou, en zo zou het bij ons niet anders horen te zijn. En ja, goed, wij vervullen dat op een andere manier in. En ik weet wel dat er praktische redenen voor allerlei zaken zijn. Maar let erop, als je wil groeien, en ik hou het maar bij mezelf, maar bij mij is het nooit zo gegaan. En ik ben blij dat, ja, dat ik in de praktijk door iemand onder de arm ben meegenomen. En dat ik heb gezien hoe dingen in de praktijk geregeld werden. Echt waar. Want je kan natuurlijk tegen mij nu ook zeggen, van, ja, ben jij dan een herder en een leraar? Nou, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik op een gegeven moment mijn leven aan de Heer gaf, op mijn knieën ging en zei, Heer, van nou, als dit het dan is, hier is het. Je hield je mond. Je nam het woord tot je. Achterin. En op een gegeven moment, ja, ik vertel het maar schematisch, maar was er iemand die nam me mee. En na jaren, en ik sprak al lang hoor, toen zei, gaf hij ook verantwoordelijkheid over. Nou, doe het dan maar. Kijk, en het ging er mij niet om dat iemand zei van, nou wil jij dat doen? Want ik dacht van, nou ja, als ik tot opbouw van het lichaam kan werken, wie ben ik? He? Ik heb wel wat te vertellen. Fijn. Dien de Heer. Maar het was voor mij wel belangrijk dat degene die ik als voorganger zag, dat die zei van, ja, ga maar. Doe dat maar. Snap je? Het kwam niet van onderaf. Het was geen democratie. Nee. Je zou op een gegeven moment moeten zien waar het over om gaat. Dat is veel meer dan alleen maar iets leuks in stand houden, omdat het zo gezellig is. We hebben te maken met een geestelijke strijd. We hebben te maken met groei. We hebben te maken met andere gelovigen die omvallen. Die doodvallen in de woestijn. Die hun erfenis mislopen. Kennen jullie die Amalekieten nog? Het volk dat kwam zo in de woestijn terecht. Het murmureerde wat. Het kreeg te eten. Het kreeg te drinken. Hè? Massa Meriba. Manna. Exodus 16. Maar toen kwamen die Amalekieten. Er was wat woord ingegaan. En vervolgens moesten ze gelijk blijven staan. Maar wat deden die Amalekieten? Een beeld van geestelijke machten, hè? Die boosheden in de lucht. Ze pakten de zwakken. Die pakten ze. Ja, en daarom moet je sterk zijn. Want die plaatjes, daarvan zegt Paulus in 1 Korinthe 10, ja, let op. Die dingen zijn hun geschied, ons tot voorbeeld. Lees het zelf maar na 1 Korinthe 10, vers 6 en vers 11. Nee, dat weet ik ook niet uit mijn hoofd, maar ik heb er vorige week over gesproken. Dus. Die dingen zijn ons geschied tot voorbeeld. Die dingen, vers 11, zijn ons geschied tot voorbeeld, namelijk tot waarschuwing, opdat wij niet in dezelfde fout zouden trappen. Dat wij ons niet laten meeleiden, opdat wij ons niet door een Amalekiet zouden laten neersteken, maar dat we op ons doel afgaan naar het beloofde land, dat we die erfenis in ontvangst zouden leren nemen. Dat we blijven staan.
Niet verlost alleen maar worden, maar ook het doel bereiken. En daartoe zouden we dus opgroeien. En Paulus, om maar bij Paulus dan te blijven, ja, hij keek om zich heen. En het is vrij onbekend, heb ik gemerkt. Maar hij was jaloers op degene die bij de Korintiërs binnengehaald werden. Want hij zegt van ja, ik heb geïnvesteerd in jullie. Maar die hou je binnen. En ik zie al het werk wat ik heb gedaan zo als sneeuw voor de zon verdwijnen. En misschien herken je het ook in je eigen werk. Laat ik dan maar een platvloers voorbeeld noemen. Maar je bent lekker bezig met een team in je werk, bedrijf. En dan krijg je weer een nieuwe baas. Ja, die wil het anders. Dan komt er een nieuwe. En dan komt er een nieuwe collega. En als je het momentum uit een bepaald project wil halen, dan moet je het voorloop zo groot mogelijk laten zijn. Gebeurt helemaal niks meer. Ambtenarij krijg je. Ja. En ik zie het om me heen in de praktijk. Ik moet voorzichtig, ze wordt opgenomen. Er zijn mensen om me heen, die zijn niet bezig met hun werk goed doen. Die zijn bezig met de volgende stap. Alleen daarmee. Ja. En om het dan maar weer terug te keren, daar hebben wij ook mee te maken soms. Die zijn niet bezig met de Heer, die zijn bezig met zichzelf. Nou, en daar zouden we voor waken. En om dat te herkennen, zouden we het woord tot ons moeten leren nemen op de manier zoals de Heer dat ook deed. Op de manier zoals Paulus dat deed. Zouden daarin opgroeien, stukje bij beetje. Maar leren zoals die Bereërs, dat als er wat wordt voorgehouden om te toetsen of deze dingen al zo zijn. Want ik probeer helemaal geen domineeshouding of zo. Ook niet voor mezelf, let goed op, ik heb niks nodig. Ik zei net tegen Jeroen, ik kom hier niet om vrienden te maken. Toch? Ja, dat zei ik. Ja. Maar, er is een hoger doel. En daarvoor zouden we gaan. Dat is 24/7. Hè? In allerlei manieren. Nog één voorbeeld, dan stop ik er echt mee. Dan is al mijn frustratie ook weg. Ik heb ook wel eens gemerkt. Want het zijn kleine dingen vaak. Maar op het moment dat je met het woord bezig bent, dan moet je goed weten waar je het over hebt. En ik heb ook wel eens gehad. Dan kwam de inleiding. Hè, dan een broeder, Johan deur straks niet meer naar voren. Dat is leuk. Maar hè, dan een paar liedjes opnoemen. En een gebedje. Ik heb dat ook jaren gedaan. Fijn. En op een gegeven moment. Eentje die begon hele bijbelstudies te houden. Maar je kon daarna een uur lang puin ruimen. Ja, maar dat is strijd, want de mensen zijn fris, zijn helder en dat is wat binnenkomt. Ja, maar dat zegt hij toch? Hè? En dat komt als je pech hebt, komt het uit zo'n boekje. Ja, maar het zijn die kleine dingen. En daarvoor zouden we waken. Er is woord, er is een woordenstrijd gaande. Maar met woord komt geest. Want als dit woord in ons hart wordt geplant, dan brengt dat leven voort. Dan brengt dat het leven van Christus voort en dat is de geest. Dan gaat dat waaien inderdaad, zoals Johan net zei. Dat is wat de bedoeling is. Maar als het verkeerde zaadje wordt geplant, en of iemand dat nou bewust doet of niet, als dat zaadje tot leven komt, kan dat ook verkeerd zijn. En daarvoor zouden we waken. Dat is strijd dus. Nou ja, we zouden dus strijdlustig zijn. Nee. Stand houden. In ieder geval weten welke strijd het is. Want anders ja, heb je de verkeerde strijd gestreden. Dat is ook zo lullig. In ieder geval, we zouden ons wapenen in de strijd. Ja, je zou. Wel, er zijn er die strijden dus aan de verkeerde kant. En die denken dat ze de Heer dienen. Ja, dat is wat we als voorbeelden lezen juist. Mensen die een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Romeinen 10 vers 2. Ja. Paulus, hij wist wat het was. En hij zegt dat wij toegerust zouden worden. Dat wij uitgerust zouden worden met de wapenuitrusting. Want er is een strijd gaande. En hij zegt dat dan tweemaal. Want er zit zelfs een introversie in de introversie. In Efeze 6. In vers 11 spreekt hij over de wapenrusting. Zodat wij kunnen staan. En in vers 13 spreekt hij over de gehele wapenrusting Gods. Opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Maar hoe ziet die wapenrusting er dan uit? Nou, en er zijn er twee manieren om daarop in te gaan. De eerste manier is om dan vervolgens de aspecten van die wapenrusting te bespreken en te behandelen. Nou, dat hebben er al velen gedaan. Dus ik wil eventjes stilstaan bij het woordje wapenrusting zelf. En dat komt eigenlijk alleen hiervoor en in Lucas. Dat is het woordje panoplia. En daar zit het woordje pas in. Pa, pan, pas. En dat is alles. En dat andere woordje is dan hoplon of oplon. En dat is dan uitrusting. En het is dus één woord. Gehele wapenrusting is één woord in het Grieks. En dat zouden we aantrekken. We zouden niet één aspect tot ons nemen en het andere niet. Nee, de hele wapenrusting beschermt ons. En die wordt dan vervolgens, net zoals de geestelijke zegeningen in Efeze 1, wordt die opgesopt. En dan blijkt het aantal overeen te komen met de aantal zegeningen in Efeze 1. Voor de statistiek dan. En dat zou je rustig eens moeten nalezen voor jezelf. Maar hoe ziet die wapenrusting eruit? Nou, het woordje wapenrusting komt ook nog op andere plaatsen voor. En ik wil daar 4 schriftplaatsen van aanhalen in de brieven van Paulus, om daar een beeld van te krijgen. En de eerste schriftplaats is Romeinen 6, vers 13. En in de Romeinenbrief, daar wordt het evangelie dus uiteengezet en vanaf Romeinen 5 richt de apostel zich uitsluitend tot gelovigen. Gelovigen die nu vrede bij God hebben, die gerechtvaardigd zijn uit het geloof en die nu staan in de genade. En die zouden vervolgens leren wat het evangelie ook inhoudt in de praktijk. En dan in Romeinen 6 staat de zonde centraal, de oude mens, de wet. En er staat dan in Romeinen 6 vers 7 dat de zonde niet meer heerst over ons omdat we gestorven zijn. En dat we dus gerechtvaardigd zijn van de zonde. Dat is onze positie. Maar vervolgens zegt hij dan, als dat dan zo is, zouden we vervolgens ook leven in overeenstemming met die waarheid. Nou, en in vers, vers 13, ik lees vers 12, dan staat er, dat dan de zonde niet heerst in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Maar stelt u zelve goden als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Dus wij zouden ons lichaam, ons sterfelijk lichaam. Dus gewoon ons aardslichaam. Zouden wij nu stellen tot wapenen. En dat is datzelfde woordje, dat hoplon. Tot wapenen van de gerechtigheid. En we zouden niet de ongerechtigheid dienen. Dat is gewoon de oude mens en al zijn begeertes enzovoort. Maar er zou nieuw leven, nieuw denken, nieuw woord dus in ons komen. En vervolgens zou dat op een of andere wijze uitwerken in onze sterfelijke lichamen. En later in Romeinen 8 zegt de apostel dat hij door de inwoning van de geest, dat God door de inwoning van de geest in onze sterfelijke lichamen levend maakt. En als onze sterfelijke lichamen levend gemaakt worden, blijkt dat we gaan wandelen. En als het goed is, is dat dus wandelen in de geest. En voor wie het nog niet wist, dat is niets anders dan het nieuwe verbond in Romeinen 8. Dat staat er alleen niet letterlijk, maar dat is wat het is. Als we zo zouden wandelen, dan leidt dat tot een doel. En het doel wordt beschreven in Romeinen 8, dat is de zoonstelling dan vervolgens. En dat wordt bereikt wanneer wij verlost worden van dat sterfelijk lichaam. Dat is Romeinen 8 vers 23 volgens mij. Nou, maar in de aanloop daarnaartoe, op de weg, zouden wij ons lichaam dus stellen tot wapen der gerechtigheid. Dus wat is onze wapenrusting? Leven onder de gerechtigheid. En met het jargon van Paulus in deze brief is gerechtigheid niets anders dan rechtvaardigheid. En hij zegt dat hij het evangelie niet, dat hij zich niet schaamt voor het evangelie van Jezus Christus, want dat is kracht Gods tot zaligheid. En dan staat er, want de rechtvaardigheid van God, de gerechtigheid van God, wordt daarin geopenbaard. En dan staat er, hoe zou de rechtvaardige leven? Hoe zou die zich wapenen? Door uit geloof te leven. Want de rechtvaardige zou uit het geloof leven. En ik leg de klemtoon graag op het laatste woord, de rechtvaardige zou uit het geloof leven. Niet alleen maar geloven, hij zou eruit leven. In de praktijk. Nou, en zo wapenen wij ons dus tegen de listige omleidingen des duivels. Door ons te voeden met het evangelie, het woord van het evangelie. En dus te gaan staan op de belofte Gods die hij vervult in zijn Zoon Jezus Christus. En zo te wandelen. Nou, de volgende schriftplaats is Romeinen 13. En vanaf Romeinen 9 tot en met 11... vinden we een uiteenzetting over de positie van de gelovigen in onze dagen. Hoe zit dat met Israël en de gemeente? En dan blijkt dat wij priesters zijn. En op grond van onze priesterlijke bediening die wij hebben ontvangen, wat volgens de raad Gods was overigens, blijkt dat wij nu ook als priesters zouden leven. En Romeinen 12 zet dus uiteen dat wij nu, wij priesters zijn, onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, Gode, welbehagelijke offerande. Want dit is uw redelijke godsdienst. Dat is Romeinen 12 vers 1. En hoe doe je dat dan in de praktijk? Nou, dat wordt dan in de vers daarna beschreven. En dat begint met een verandering van denken. Dat begint met nieuw woord. Het woord des levens in je systeem te krijgen. En dat gaat uitwerken. En dan word je veranderd, staat er. En dan verander je van beeld van Adam naar beeld van Christus. Maar dat is Romeinen 8 weer. Dat is die geestelijke wandel. Nou, en zo zouden wij dan wandelen. En vervolgens vinden we dan hoe dat in de praktijk eruit zou zien. Van binnenuit naar buitenuit. Let wel, niet de wet. Maar zo wordt het wel genoemd. En in Romeinen 13 wordt er dan uiteengezet hoe onze verhouding ten opzichte van de maatschappij zou zijn. De overheid bijvoorbeeld. En dan staat er vervolgens in, ik moet vers 12 hebben, maar ik lees iets eerder. Romeinen 13, daar staat dan bijvoorbeeld, vers 8 staat bijvoorbeeld, zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben, want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Ja, en dat is niet de wet van het oude verbond, nee, dat zijn de wetmatigheden van het nieuwe verbond. Op het moment dat de geest in jou actief is, dan blijkt dat er gemeenschap tot stand komt, op wat voor wijze dan ook. En ik zeg altijd maar van, nou ja, de Heer zien we niet. Ja, we zien hem wel, met eer en heerlijkheid gekroond en door onze geestelijke ogen. Maar onze broeders en zusters zien we wel. Toch? En je vinden wel eens in de evangelie van die voorbeelden. Hè? En dan zegt iemand van, ja, maar ik heb die binnengelaten in mijn huis enzovoort. En toen zei de Heer van, ja, je hebt mij binnengelaten. Of je hebt mij bezocht toen, enzovoort. Het gaat over gelovigen. Nou, en dan staat hier dus, wie vers 8, wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dat is het doel van het nieuwe verbond, gemeenschap, liefde. En bij die Korintiërs kwam hij daar niet aan toe. Hè? Hij zegt, jullie hebben de gaven, jullie hebben de bedieningen, maar het zou moeten leiden tot liefde. En dat lukt me niet bij jullie, want jullie blijven hangen bij die uiterlijke verschijning. Het gaat jullie om de gaven, omdat jullie maar omvallen of in tongen spreken of whatever. Daar gaat het jullie om. Weer een genezingsdienst. Ja, ik breng het graag dichtbij. Want het is een strijd. Maar zo zou het niet gaan. Het zou juist een hoger doel dienen. Al die zaken die uiterlijk vertoon wekken, zouden een hoger doel dienen. En dat zou op de voorgrond moeten staan. En Paulus zegt dan in vers 13 op een gegeven moment, of in vers 12, van nou, de nacht is voorbij gegaan, het is nu licht, laat ons nu ook wandelen in het licht en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons zelf wapenen met licht. En wat is ons wapen dus? Wat is onze uitrusting? Het licht. En in de context van dit hoofdstuk is dat niets anders dan het nieuwe verbond. De ware wet, de wet van Christus, de wet die vrijmaakt enzovoort. De vervulling van de wet namelijk. Dat is wat het is. En daarmee zouden we ons wapenen. Want dat leidt tot eenheid. Dat leidt tot het doel. En dat leidt dus tot de beloofde erfenis. Dat leidt tot heerlijkheid van Christus. Of met vers 14. Wat is wapenen met licht? Doet aan de Heer Jezus Christus. Die zouden we aantrekken. Of Efeze 4. Doet aan de nieuwe mens in Christus. Geschapen in rechtvaardigheid. En verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. En let wel, dit is net zo belangrijk. Waar je kiest voor het licht, zou je afscheiden van de duisternis. En dat betekent niet dat je die film niet mag zien. Nee, dan doe je het licht toch aan. Kijk niet zo leuk. Nee, het heeft te maken met keuzes maken in de praktijk. Soms moet je blijven staan. Je gaat niet mee. Je hebt een hoger doel. Want je blijft liever in het licht. Je houdt vast aan je woord. En dat betekent vaak dat anderen zich al van je afscheiden. Je hebt iets ander, een ander doel voor ogen. Nou, maar daar zouden we voor kiezen. Dat hoort er dus gewoon bij. Want het woord snijdt. Het is een zwaard. Nou, de derde keer dat het voorkomt is in de tweede Korinthebrief. En in de tweede Korinthebrief staat de bediening van de apostel Paulus centraal. Vaak zijn dit hele onbekende hoofdstukken, maar wat hij hier naar voren brengt is dat hij met heel zijn leven, met heel zijn hebben en houden, tot een voorbeeld is geweest voor die Korintiërs. En hij noemt hier meer dan 20 voorbeelden waarin hij zichzelf heeft overgegeven voor hen. Met als doel om tot gemeenschap te komen, om hen als het ware te behouden. Dat was het doel van zijn bediening bij de Korintiërs. Niet alleen maar dat ze tot geloof zouden komen, maar dat ze tot volwassenheid zouden komen. En nou ja, dat heeft hij dan, in vers 4. Maar wij als dienaars van God maken onszelf in alles aangenaam, genadig. In vele verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerte, in arbeid, in waken, in vasten, enzovoorts. Een hele waslijst aan dingen waarin hij zich aangenaam maakt voor de Korintiërs. Zijn wandel was tot voorbeeld. Hij was het voorbeeld daarin. Want hij is ook weer een type van Christus, daar gaat het verder nu niet om. Maar in zijn hele hebben en houden kwam de uitwerking van het woord naar voren. En waar de prediking aan de ene kant centraal stond, kwam dat met het hele leven van de apostel naar voren. En hij zegt dan vervolgens in 2 Korinthe 6 vers 7, dat in een van die aspecten van die opsomming, dat het in het woord der waarheid is, dat hij zich aangenaam heeft voorgesteld, en in de kracht van God, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde. Ja, wat zijn nou die wapenen der gerechtigheid? Dat hebben we net al in Romeinen gelezen. Dat heeft te maken met de wandel onder de beginselen van het nieuwe verbond. Maar dat was aan de rechter en aan de linkerzijde. Zowel over rechts als over links. En dat er zijn verschillende uitleggingen mogelijk daar. Het kon een uitwerking naar rechts hebben en naar links. Het was voor de een tot eer en voor de ander tot oneer. En dat is wat je vervolgens dus ook als je doorleest ziet. Dan zie je twee dingen die tegenover elkaar staan. He? En hij zegt ook, wij prediken het woord wat tot heerlijkheid en tot lof van Christus is. Voor degene die behouden worden, maar ook voor degene die verloren gaan. Maar wij hebben gepredikt. Want ook, en dat mag je ook niet meer zeggen, als iemand het woord afwijst, als iemand willens en wetens zegt, dit hoef ik niet, ik geloof dit niet, ik onttrek mij daaraan, dan kiest hij daar zelf voor. En is dat ook tot eer van God, dat hij vervolgens door het rechtvaardig oordeel Gods verloren gaat. Dat is wat Paulus zelf zegt in 2 Korinthe 2 vanaf vers 15. Dat is ook tot eer van God. Maar het is tot nog meer eer van God als iemand tot gemeenschap komt met Christus. Als iemand het aanneemt. De rest zal straks weg zijn. Er was trouwens redding voor iedereen, hè? Denk altijd aan die ark. Maar je moet er wel instappen. De hele wereld zou verdwijnen. Er zou een nieuwe schepping gemaakt worden. En de vraag was, ga je mee? Ga je erin zitten? Nou, er waren er 8. Ja, nou, Paulus die zegt dus hier dat hij zich aangenaam heeft gemaakt in de wapenen der gerechtigheid over de linker en de rechterzijde. Maar wat wij ook in de praktijk zien in ons leven is dat wanneer er strijd is, dan blijkt die strijd dus vaak over rechts gevoerd te worden. Het is een strijd van het woord. Het is een strijd van leringen. Het is een strijd van er staat geschreven. Maar het krijgt een links gezicht. Ja, je zegt het wel, maar de manier waarop je dat zegt kan niet. Ik verwerp het. Of hoe jij het nu doet, dat kan echt niet de uitwerking zijn van dit en dat. En bij de Heer was het dus schering en inslag. Ze konden hem niet pakken op de inhoud, dus ze verzonnen een aardse reden. Hij deed dit, hij deed dat, en wij hebben dat gehoord, en ze verzonnen er wat bij. En bij Paulus was het dus niet anders. Op het moment dat de geestelijke strijd gaande is, zou je gevat moeten zijn dat het een aards gezicht krijgt. Je krijgt een klap van rechts, maar die linkerkant die komt hoor, en die is doorslaggevend. Daar word je op gepakt. En zo word je onderuit gemaaid. Dat is de strijd waar we mee te maken hebben in de praktijk. En Paulus zegt, daarom strijd ik voor jullie. Daarom is het belangrijk dat jullie weten waarom ik dingen doe. Dat doe ik niet om jullie te pesten of om hard tegen jullie te zijn. Nee, omdat ik een hoger doel voor ogen heb. Ik denk altijd aan die uitspraak van de Heer aan Petrus, van Satan, ga weg achter mij. Het ging hem niet om Petrus, maar wat erachter zat. En daarom verdedigt Paulus hier zijn gezag. Maar zijn gezag was gebaseerd op genade, op de Heer zelf die hem had aangesteld, via via. Maar op het moment dat je gezag ontleend wordt aan genade, krijg je altijd problemen. Ja, want dan heb je niets om op te staan. Dan is de vrijwilligheid de drijvende kracht. En deze Korintiërs gaven er de voorkeur aan om mensen in hun midden te hebben die een bepaald gezicht hadden, een bepaalde uiterlijke verschijning die aannemelijk was, die aantrekkelijker was, die beter in het gehoor lag enzovoort. En dan kom ik bij de laatste keer dat het woordje wapenrusting voorkomt, dat is in 2 Korinthe 10. Want daar zegt Paulus in 2 Korinthe 10 vers 1, voorts... Ik, Paulus, zelf bid u, door de zachtmoedigheid en de goede tierenheid van Christus, die tegenwoordig zijnde wel gering ben onder u, maar afwezend stout ben tegen u. En hier komt de gedachte vandaan dat Paulus niet zo heel veel voorstelde naar het vlees. Paulus, als hij bij de Korintiërs was, hij viel niet op. Hij zat er ergens daar in het midden. Was hij er ook? Dat was Paulus. Dat was hem. Was niet die grote verschijning, die Saul die daar stond. Hè? Dat mooie pak aan, waarvan je wist, die is succesvol. Dat moet wel van de Heer zijn. Want dat is wat je tegenwoordig ziet. En bij die Korintiërs was dat dus ook wat belangrijk was. Ik ben van die. Ja, maar ik ben van die en dat ligt mij lekkerder. En Paulus dacht van ja. Heer, ik heb een doorn. Ik geef mezelf aan u. Als dit de manier is, prima. Maar laat uw kracht maar in mijn zwakheid volbracht worden. Dat is waar Paulus zich op beriep. En hier wordt hij er dan op gepakt dat hij weliswaar niet zoveel zei als hij er was. Hij was niet zo'n krachtige verschijning, maar zijn brieven waren gewichtig en waren scherp. En dat werd hem dus niet in dank afgenomen. Het kreeg een links gezicht. Ja, maar dat kun jij niet zo schrijven, Paulus. Hoe durf je wel niet? Je zit hier, je zegt niks, maar je brieven die zijn scherp. Wie denk jij wel niet dat je bent? Nou, en dat was het probleem waar Paulus tegenaan liep. En hij zei eigenlijk tegen die Korintiërs, net als tegen de Galaten, van wie heeft jullie betoverd? Want Paulus wist wat erachter zat. En als hij dat tegen de Galaten zegt, o, gij Galaten, hè, gij onverstandige Galaten, wie heeft jullie betoverd? Dan doelt hij op die macht die daarachter zit. Jullie zouden beter moeten weten. En blijven staan in dat woord der genade. Blijven staan in het ware evangelie. Want er zijn er anderen die een ander evangelie prediken. En dat is geen evangelie, zegt hij. Vervloekt zijn ieder die een ander evangelie predikt dan dat van Christus. Dat zegt hij. Harde woorden. Maar in zijn verschijning was hij liefelijk. In zijn verschijning was hij vol overgave. Net zoals de Heer. En in zijn woorden was hij scherp en sterk. En zo, ja, ik stop er maar mee. Komt ook niet meer voor nu. Zo zouden wij dus leren dat wij ook onszelf kunnen wapenen door gewoon onszelf te onderwerpen aan het woord van God. Door onszelf te onderwerpen aan het evangelie dat kracht Gods is. En in de praktijk is dat het nieuwe verbond. Doordat we leren wie Christus is. En dat gaat in de praktijk door onderwijs. Het is niet anders. En daartoe heeft de Heer sommigen aangesteld. Sommigen tot dit en sommigen tot dat. En dat krijgt op een gegeven moment een soort plaatje. Maar we zouden beseffen dat we individueel worden opgebouwd. En dat de Heer als een vader zijn zonen opvoedt. En dat we erop bedacht moeten zijn dat bepaalde zaken dichtbij kunnen komen in de praktijk van ons leven. Dat het een gezicht krijgt. Maar als wij geestelijk zijn, dan zouden we weten waarheen we onderweg zijn. En dat alles op die manier dan wordt medegewerkt ten goede. Nou ja, en ik heb het voorbeeld van het volk Israël al genoemd in de woestijn. Ik wil nog één voorbeeld noemen en dat was bij Gideon. We vinden dat in Richteren, hoofdstuk 7, de strijd van Gideon. En er waren velen die tot het volk behoorden. Er waren velen strijdlustige mannen. Op een gegeven moment worden er 22.000 geteld. Maar er bleven er 10.000 van over die klaar waren voor de strijd. Strijdbare mannen. Maar van die 10.000 waren er maar 300... die tot de overwinning streden. Die betrokken waren in de werkelijke strijd. En velen zijn wel uitverkoren. Velen horen bij het lichaam van Christus. Maar het is maar een klein groepje wat werkelijk de geestelijke strijd strijdt. En we kunnen inderdaad met Christus zeggen, wij zijn overwinnaars. En als gelovigen kunnen wij zeggen, wij zijn meer dan overwinnaars. Maar het is mijn gebed dat we het kruis leren dragen. En dat we niet alleen maar de zegeningen leren kennen op aardsniveau, maar bovenal op geestelijk niveau en daarbij ook de ware geestelijke strijd leren kennen. Niet omdat het leuk is, maar omdat dat dan ook in de praktijk tot de overwinning leidt. En dat is tot eer en heerlijkheid van God. Nou ja, en er is nog veel over te zeggen, maar dat zullen we een andere keer doen. Zullen we de Heer danken?